Ik wil aan het begin van mijn boodschap iets zeggen over Hebreeën 3, over de dag van de verzoeking. Dat vind je in hoofdstuk 3 vers 7. Ik zou graag iets willen zeggen over een genadige herinnering. Je zou kunnen zeggen een hernieuwd kennismaken met de hoge priester van het nieuwe verbond, de Heer Jezus. Hoofdstuk 4 vanaf vers 14 tot en met 16. En daaruit volgen dan een aantal bemoedigingen en aansporingen, onder andere ook uit Hebreeën 10. Laten we onze gedachten verplaatsen. Je zult maar gezien hebben dat in heel Egypte sprinkhanen, hagel, dikke duisternis, veeplaag, muggen zijn en dat er in het aangrenzende gebied waar jij woont niets van dat alles te bekennen is. Je zult maar meegemaakt hebben dat alle oudste jongens in Egypte gedood worden en dat jouw oudste zoon, of jij, gespaard wordt achter het bloed van het lam. Je zult maar gezien hebben dat God door de zee een pad maakt en dat je tussen twee muren van water veilig de oversteek maakt naar het beloofde land, alvorens de vijand die in je nek staat je te pakken neemt. Je zult maar gezien hebben dat er de dode lichamen van Farao en zijn trawanten aan de oever van de zee liggen. En daarmee een feit is dat God hem definitief van zijn macht beroofd heeft. Je zult maar gegeten hebben van het hemelse manna dat God in de woestijn gaf. Je zult maar als een voormalige slaaf uit het land Egypte onderweg zijn naar een land vloeiend van melk en honing dat God je als de onwankelbare God beloofd heeft. Wat ben je dan een bevoorrecht mens? Een mens met een indrukwekkende geschiedenis, bevrijd uit het slavenhuis en op weg naar een heerlijke toekomst. En toch, tijdens deze veelbelovende exodus, we kennen de geschiedenis, komt er een dag van verzoeking. Een moment van verbittering en zwarte bladzijden. Veel Israëlieten hebben de hoop verloren. Een geloof heeft plaatsgemaakt, als het er al was, voor rebellie en ongeloof. Er is niet langer bij hen een leven in geloof, maar ze zien op de omstandigheden. En er groeit zelfs in hun hart een duivels plan om terug te keren naar de slavendienst. Begrijpend, vind je niet? Een dag van verzoeking, zegt de Hebreeën schrijver. Een moment van verbittering. Een massa en een meriba in je leven. Daar ging het gisteravond ook over. En de Hebreeën schrijver durft het aan om zijn lezers, Messias beleidende Joden, met hen te vergelijken. Met die Israëlieten in de woestijn. Het gaat hier over mensen die de Heer Jezus als hun Heer en Verlosser hebben aangenomen. En hij zegt tegen hen, bij monden van de Heilige Geest, hoofdstuk 3 vers 7. Pas op, broeders. Op welk moment doelt hij dan? Nou, waarschijnlijk vooral op het moment dat die 12 verkenners terugkwamen uit het land Egypte, vanuit het beloofde land. En dan brengen ze verslag uit. En ze hebben gezegd, het is een heerlijk land. Een vruchtbaar land, vloeiend van melk en honing. Dat zeggen ze alle 12. Maar, er komt een maar. We hebben ook een sterk volk gezien, reuzen en versterkte steden. En we hebben Amalek gezien, die in het Oude Testament altijd een beeld is van de duivel. Wij zijn als sprinkhanen en zij als reuzen, zeggen ze. Menselijke waarnemingen. Er komen ongeloofsuitspraken. En dat is niet de eerste keer. En het gevolg is, nummer 14, dat heel de gemeenschap, gisteravond hadden we die tekst uit Hebreeën 12, dat velen bezoedeld worden, heel de gemeenschap, erdoor aan het weeklagen en jammeren gaat. Hebreeën schrijver zegt, vers 14, hoofdstuk 3, vers 14, heilige broeders, zie erop toe dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn vol ongeloof. Op een dag van verzoeking. Paulus noemt dat in Efeze 6, volgens mij zijn dat dezelfde soort woorden. De dag van het kwaad. De kwade dag. Voor de duivel een gelegen dag. De vader van de leugen. We zongen net dat laatste lied. Waar dat in voorkwam. Wilt gij de macht van de boze ontvlien? De vader van de leugen. Komt naar je toe om je hoop te ontnemen. Om je geloof krachteloos te maken. Je eerdere kinderlijke vertrouwen op Gods belofte te laten varen en te gaan zien op de omstandigheden. Zoals hij ook al in het paradijs deed. In de tuin toen hij zei, is het niet dat God gezegd heeft? Die leugenaar die komt met zijn waarheden. Halve waarheden die een hele leugen zijn. En dat doet hij nog. En het is dan zo gevaarlijk dat je geen weerstand biedt. Dat je je positie niet inneemt en eigenlijk met hem in gesprek gaat. Je gaat naar hem luisteren. En je kijkt naar de omstandigheden en zegt, ja, het wordt ook wel heel lastig. Kijk, voor anderen, ja, die zullen er misschien wel komen, maar in mijn leven, in mijn gezin, in mijn huwelijk, in mijn situatie, met mijn karakter, met mijn zonde, met mijn verleden. Piekeren, bezorgdheid. Maar het kan. En heel vaak is het een vorm van ongeloof. Want de Heere presenteert zich als de Almachtige. Uiteindelijk is Israël vergeten dat ze te maken hadden met een God die hen gaf manna. Hij gaf ze een wolkolom, zodat ze niet zouden verbranden in de hitte. Zodat ze de weg zouden weten. Hij gaf ze een vuurkolom als bescherming. En hij zei in Exodus 15, toen hij het water zoet had gemaakt, ik ben uw heelmeester. Maar dat zijn ze vergeten. Hij gaf op een kritiek moment, nummer 21. Mozes richt de koperen slang op. God was hun alles. Hij wilde voor hen alles zijn. Maar als we ons zand in de ogen laten strooien, dan kunnen we soms veel meer zien op de omstandigheden. En verliezen we hoop. Van Israël staat er in Psalm 78. En dat vind ik aangrijpend. Dat is eigenlijk de kern van het probleem. Van Israël staat er, Psalm 78 vers 11. Zij vergaten zijn daden en zijn wonderen die hij hun had laten zien. Zij geloofden niet in God en vertrouwden niet op zijn heil. Ondanks dit alles, en dan dit alles is Gods goede zorg voor hen. Ondanks dit alles zondigden zij nog en geloofden zij niet door middel van zijn wonderen. Hoe vaak tergden zij hem in de woestijn. Bedroefden zij hem in de wildernis. Want telkens weer stelden, let op, beperkten zij de heilige van Israël. Door ongeloof beperkten zij de heilige van Israël. Je zou kunnen zeggen, de kern van hun probleem, en dan gaan we natuurlijk naar ons toe, is dat ze ten diepste geen zicht hadden op het vaderhart van God. Kenden ten diepste zijn goede bedoelingen niet. En daarom zegt hij in Hebreeën 3, altijd dwalen zij met hun hart en hebben ze mijn wegen niet gekend. En van het merendeel van Israël geldt eigenlijk, ze zijn onderweg gegaan. Maar niet aangekomen. Schipbreuk geleden. Wat aangrijpend vind ik dat. Uiterlijk Egypte verlaten. Maar innerlijk niet. Ik vraag aan jou, aan u en aan mezelf. Hoe is dat bij u? Hoe is dat bij jou? Heb je nog dat kinderlijke vertrouwen dat God zorgt? Mijn genade is u genoeg. Dan ga je in de rust. Hebreeën 4. Er blijft een rust over. Een rust die nog komt, maar ook nu een geestelijke rust. komt ongeloof ten diepste, denk eens even mee, komt ongeloof ten diepste niet voort uit het feit dat wij te klein denken van hem. Henk Binnendijk heeft ooit gezegd, hij heeft me diep geraakt. De kern van al onze problemen is dat we niet beseffen met wie we te maken hebben. Te weinig beseffen hoe groot en hoe machtig die is. En daar kan de Satan dus zijn rol in spelen. Om te verleiden. Ook nu, in deze tijd. Ik geloof dat hij juist in deze eindtijd actief is. Om ongelovigen in een leugen gevangen te houden. In een toestand van voortdurende verzoeking. Het gaat hier over een dag van verzoeking, maar in een toestand van voortdurende verzoeking. Om je hoop op God te ontnemen door een verkeerd godsbeeld. Ik heb daar zelf ook lang mee geworsteld, ook na mijn bekering. En dat kan hij doen in een wereldse vorm met allerlei spelletjes. Allerlei listen. Die doorgedrongen zijn in allerlei lagen van ons leven, van onze maatschappij. Waar wij soms als christenen ook blind voor zijn. Soms ook in een hele godsdienstige vorm. Ik denk bijvoorbeeld aan het boekje wat daar achter de tafel legt. Wat Wilco geschreven heeft, zou ik er wel van harte willen aanbevelen om dat eens te lezen. Om daar eens biddend mee bezig te zijn. Van Heere, zijn er nog terreinen in mijn leven waar hij voet aan wal heeft? In het besef dat er kracht is in het bloed van het lam. We moeten de boze niet bewonderen. Want er is kracht in het bloed van het lam. Je kunt 100 blokkades opwerpen. Ik had het net over dat het op een hele vrome manier kan. 100 blokkades opwerpen om te komen tot de Heer Jezus. Dat kan heel vroom en heel godsdienstig klinken. Maar als je eerlijk bent, is het eigenlijk een wegblijven bij hem. Het kan een schild van zelfhandhaving worden. Broeders, pas ervoor op. Hoe kan hij zand in onze ogen strooien? Een soort stemmetje wat voortdurend klinkt van dit is niet voor jou. Of in deze situatie zal hij niet kunnen voorzien. En er komt bezorgdheid. En je komt in een doolhof terecht. Ik geloof dat zijn handelsmerk is verwarring zaaien. Uiteenwerpen. Verblinding. Misleiding. Juist ook om de kern van het evangelie. Paulus zegt in 2 Timotheus dat ze mogen ontwaken uit de strik van de duivel. Daar moeten we goed over nadenken. Ook als hij heeft het over gelovigen, dat ze mogen ontwaken uit de strik van de duivel. Het kan zijn dat hij nog terrein in ons leven heeft. Laten we dat dan openmaken en naar de Heere gaan. Er is kracht in het bloed van het lam. Terug naar Hebreeën 3 en 4. We zagen dat ongeloof uiteindelijk leidde tot ongehoorzaamheid. En uiteindelijk tot onrust. Andersom, en dat is natuurlijk de positieve kant ervan, leidt geloof, kinderlijk geloof, dat zich aan God toevertrouwt, zoals je je toevertrouwt aan een arts voor je op een operatietafel gaat. Hier ben ik. Soms vertrouwen we ons nog veel makkelijker toe aan bijvoorbeeld aan een arts, dan aan hem. Hier ben ik. Dat kinderlijke geloof, dat leidt tot gehoorzaamheid. En daar zijn natuurlijk mooie voorbeelden van in Caleb en Jozua, nummer 14. Ik laat het nu rusten. Maar uitgerekend die twee mannen, moet je voor, uitgerekend die twee mannen zijn binnengegaan in het land van de rust. Omdat ze God op zijn woord hebben geloofd. En toen die 10 verspieders dat kwade gerucht voortbrachten en die heel die gemeenschap begon te jammeren en te klagen en er massaal ongeloof kwam, zijn zij opgestaan en hebben gezegd, nee, maar God is ons genegen. Hij zal ons brengen. Kijk, als ze zagen op de, ze hadden hetzelfde gezien. Als ze zagen op de omstandigheden hadden ze hetzelfde gezegd. Maar ze hielden zich vast aan Gods belofte. Juist ook in zo'n moeilijk moment. En juist die twee mannen zijn ingegaan in het land van de rust. Wij zouden zeggen als bejaarden. Maar ze hebben het land ontvangen. Nou, ik wil aan jou vragen, ken je nou die rust? Wij die geloven gaan de rust binnen, zegt Hebreeën 4. Ken je dat? Is er in jouw hart, in jouw leven een rust gekomen op het werk van Christus? Dat je alleen nog vertrouwt op wat Hij gedaan heeft, zoals Caleb en Jozua alleen maar konden vertrouwen op Gods belofte. Want ja, als je aan hen gevraagd had, zie jij het zitten? Geloof je dat je in eigen kracht kan? Nee, dat kan niet. Denk bijvoorbeeld aan Jericho. Ik geloof dat God hen juist in die situaties gebracht heeft om hen totaal alleen op Hem te laten vertrouwen. En in gehoorzaamheid zijn ze rond de stad gegaan. 1 keer, 2 keer, 3 keer. En de muren vielen. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. Door het geloof. Ken je die rust in het geloof? Is dat in je hart vandaag? Heer, ik ben gestopt met werken, met netjes leven, met godsdienst, met punten te scoren. En ik heb me laten zakken op het fundament van de Heer Jezus alleen. Dan is er in je leven een rusten gekomen. Een zitten. Vanavond hebben we als titel zitten, wandelen, staan. Een zitten. Zoals je op een stoel zit, zoals nu. Je vertrouwt erop dat die stoel je houdt. Zitten op Gods onwankelbare belofte. Niet wat ik doe. Ook niet mijn werk in uw koninkrijk. Niet mijn getuigen, niet mijn evangeliseren. Niet mijn preken. Alleen het werk van de Heer Jezus. Ik vind dat zo'n bevrijding. En ik geloof dat christenen die boodschap heel vaak naar hun hart moeten brengen. Waar leef ik van? Is het rustpunt van zijn naam. En juist dan staat Satan machteloos. We staan op Golgotha en we zien hem. Het is volbracht. Vader, ik rust op dit woord. Als u zou liegen, heren, dan ben ik verloren. Maar God kan niet liegen, zegt Hebreeën 6. Dan ben je overgegaan in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Is de zaligheid je ten deel gevallen? Ben je zo'n gelukkig mens? Als je weet het eigendom van de Heer Jezus te zijn. Jacobus zegt aan het begin van zijn brief tegen die broeders in de verdrukking. Zaligheid. Zullen we nadenken wat ons in Christus gegeven is? Je zou natuurlijk kunnen vragen, waarom maakt de schrijver, even een vervolgstap, nu dit vergelijk met de Hebreeën? Messias beleidende Joden, christenen. Nou, in hun leven was dus zo'n proces van verachtering gekomen, daar ging het gisteren over. Eigenlijk is de kern van dus dat ze niet meer leefden onder de zegeningen van het nieuwe verbond. Zegeningen van het werk wat de Heer Jezus heeft ingewijd. En ik noem heel kort even wat de brief daar zegt, wel voor het verband. In hoofdstuk 1 zegt de schrijver dat engelen in hun leven weer belangrijk werden. Engelen als dienaren. Maar ze hadden geleerd dat Jezus als zoon centraal stond. Niet langer Aaron was hun hoge priester, maar Jezus Christus hun hemelse hoge priester. Dat is de kern van zijn boodschap, hoofdstuk 8 vers 1. Dit is de hoofdzaak, zegt hij, waarvan we spreken. Zo'n hoge priester hebben wij, niet Aaron. Niet Mozes was hun leider. Maar Jezus is zijn overste leidsman, hoofdstuk 12. Niet langer terugkerende dierenoffers, maar het offer van het Lam van God. Niet langer een aardse tempel, een tabernakel, maar een hemelsheiligdom. Waar Jezus Christus voor eens en altijd was binnengegaan. Niet langer Mozes was hun voorspreker. Maar Jezus, die aan de rechterkant van God zit om voor hen te pleiten. Ze hadden niet langer stenen tafelen. Maar de vleesse tafelen van het hart aan de binnenkant. Met andere woorden, niet langer in de schaduwen, maar in het licht. Niet langer in de afbeeldingen, maar in de werkelijkheid. Zij stonden er door genade niet meer voor, maar door genade stonden ze erachter. Ze konden terugkijken op wat God in Christus gedaan heeft. En nu komt er dus een moment dat ze hun vrijmoedigheid dreigen op te geven. Hun vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom. Door beproevingen. Ze richten zich op het zichtbare. En verliezen Jezus, die voor hun natuurlijk oog nog niet zichtbaar is, uit het oog. En ze gaan zich weer richten op wat zichtbaar is. Een aardse godsdienst. Eigenlijk van Sion naar Sinaï. Een stap terug in de heilsopenbaring. Meer gericht op hun aardse conditie dan op hun hemelse positie. En daarom zegt hij in hoofdstuk 5, jullie zijn onvolwassen. Ze leefden, ik denk dat dat de samenvatting is, niet uit de volheid die God voor hen voorradig had. De zegeningen van het nieuwe verbond. De hemelse zegeningen. Nu wordt het spannend. Want we kunnen het nu over Israël hebben en over de Hebreeën. Maar hoe is dat bij jou en bij mij? Ben je vanuit de schaduwen in het licht gekomen? Ken je die levende persoonlijke omgang met de Heere? Niet meer via een middelaar of via een mens, wie het dan ook mag zijn, maar met hemzelf. De gemeenschap met de Heere Jezus. Leef jij, leef ik in het vertrouwen dat je door zijn offer voor eens en voor altijd geheiligd bent. Is er in jouw hart de vrije toegang tot hem? Een intimiteit met hem, met de Vader. Durf je binnen te gaan in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel, zegt Hebreeën 6. Of is het toch een stuk religie in ons leven? Mensen behagen. Vastzitten aan wat mensen zeggen. Of durven te vertrouwen op wat hij zegt. Kijk, dierenoffers, die bracht ik vandaag voor een zonde van vandaag. Maar morgen moest het opnieuw. Ik kon dan nooit het geweten reinigen. Maar het bloed van de Heer Jezus reinigt ons, waardoor we kunnen zeggen dat we een nieuwe schepping zijn. Het oude is voorbij gegaan. Is dat een waarheid in je leven waar je in staat? Of leef je toch nog onder een soort oude verbond? Meningen van mensen die de norm zijn. Ben je nou schatrijk in hem? Of zijn er beproevingen die het zicht op hem ontnomen hebben? En ben je hoop verloren? Ik vind dat zo aangrijpend als je mensen ziet die hun hoop verliezen. Terwijl God zegt, ik ben de God van de hoop. Heb je vrijmoedigheid weggeworpen? Ja, eerder in mijn leven was er wel zo'n tijd, maar ik durf niet meer. En wat doet nu de schrijver? En dat is de kern, denk ik, van de boodschap van vanmorgen. En dat vind ik zo ontzettend mooi. Wat doet hij nu? En dat is ook echt in mijn hart. Hij zegt, ik ga jullie aan iemand voorstellen. Mag ik je iemand in herinnering roepen? Mag ik je een soort van medicijn toedienen? Een bemoediging? Wat te doen op een moment van verzoeking en van geestelijke strijd? Wat te doen? En dan zegt hij in hoofdstuk 4 vers 14. Wij hebben een grote hoge priester. Wij hebben u en jou en hen toen, maar ook ons vandaag staat een grote hoge priester tot onze beschikking. Kijk, de aardse hoge priester Aaron bijvoorbeeld droeg die namen van de stammen van Israël hier op zijn borst. En één keer per jaar ging die binnen en nam die ze mee in het binnenste heiligdom. Maar hij zegt, let op hem. Let op hem. Die aan de rechterhand van de Vader zit en die de namen van al zijn kinderen draagt in zijn hart. Op een andere plaats zegt Paulus, je bent met hem gezeten in de hemelse gewesten. In hem. Ons leven is met Christus verborgen in God. Als hij daar zit, dan ben ik er ook. Want het is uit hem dat u in Christus Jezus bent. En hij zegt in Hebreeën 4 vers 14 tot en met 16, zegt hij volgens mij 7... grote dingen over de hoge priester. En die wil ik eigenlijk met u langslopen. En ik hoop dat ze je bemoedigen. En het zicht verduidelijken op hem. Het eerste wat hij van hem zegt. Gaan we snel doorheen. Het eerste wat hij zegt is Aaron. was een aardse hoge priester. Maar deze is een grote hoge priester. Groter dan mensen. Hij is de Almachtige. En hij zegt, straks zal elke knie zich buigen. En iedere tong belijden. Dat is dezelfde als die nu zit aan de rechterhand van de Vader. Hij is groot. Hij is groot. Tweede wat hij zegt is, hij is de hemelen doorgegaan. Vers 14. Het is niet de aardse tabernakel, maar het hemelse heiligdom. Hij zit met de Vader in de troon. Niet met dierenbloed is hij door de hemelen gegaan, maar met zijn eigen bloed. Voor eens en voor altijd. Hij heeft een eeuwige verlossing teweeggebracht. God is met hem en met zijn offer tevreden. Het is het bloed wat je geweten reinigt. Elke macht en elke kracht is hem onderworpen door zijn offer aan het kruis. In de hemel, als je je vertrouwen op hem gesteld hebt, in de hemel is genoteerd dat hij tevreden is met jou vanwege het werk van de Heer Jezus. 3. Hij is de Zoon van God. In de Hebreeën termen is dat niet slechts een dienaar, maar de Zoon. De Zoon in wie God al zijn welbehagen heeft. Kijk dat voorbeeld van dat volk van de Molossers. Die hadden een soevereine koning, maar die had ook een zoon. En dat volk, als ze iets gedaan wilden krijgen, als ze iets aan de koning wilden vragen, dan zeiden ze, dat moeten we doen via zijn zoon. En als die iets geweigerd had, dan namen ze zijn zoon mee en dan zeiden ze, Spurgeon gebruikt dat voorbeeld, hè? Dan zeiden ze, omwille van je zoon, geef het ons. God de Vader heeft zijn zoon gegeven. Hij zegt, in hem heb ik al mijn welbehagen. Luister naar hem. De Heer Jezus heeft zijn werk dus niet als dienaar gedaan, maar als zoon van God. En dat geeft ons veel vrijmoedigheid. Vader, zie op het werk van uw zoon die aan uw rechterhand zit. 4. Hij is een medelijdende hoge priester. In het Grieks staat daar, hij heeft sympathie. Kijk, niet als Aaron. In Hebreeën 5 staat dat Aaron ook een medelijdende hoge priester was. Maar van gelijk niveau. Dus die had onmachtig medelijden. Snap je dat? Onmachtig medelijden. Hij heeft medelijden als de Almachtige. Dat maakt toch een groot verschil. En dan staat, hij komt ons te hulp. Kijk, het is, medelijden is niet zoiets van deernis. Maar dat is liefde. Die krachtig wordt door zijn almacht, door zijn positie. En in verzoeking kunnen we dus tot hem snel. Hij zegt tegen die Hebreeën, jullie moeten bij hem zijn op een dag van verzoeking. Bij hem moet je zijn. Het 5e, wat moet je ook weten over deze hoge priester? Hij is verzocht op dezelfde wijze als wij. Jezus weet wat het is om in een aards vergankelijk lichaam te verkeren. Als je te kampen hebt met gebreken in je lichaam. Jezus was moe. Hij had verdriet. Kende rouw. Jezus kende de aanvallen van de boze als geen ander. Verzocht als wij. Eigenlijk staat daar met dat verzoeken. De Satan heeft geprobeerd om hem ten val te brengen. Ten val te brengen. Jezus weet wat het is om onvolmaakte ouders te hebben. Om ongelovige broers en zussen te hebben. Jezus heeft gekermd. Als je hem volgt in Gethsemane als mens. Hij heeft gehuild daar. Maar hij heeft zijn wil onderworpen aan de wil van de Vader. En hij is staande gebleven. Hij is verzocht als wij. Maar staande gebleven omdat hij vastgehouden heeft aan de wil van de Vader. Vader, uw wil geschieden. Verzocht als wij. Hij is teleurgesteld door mensen. Is onrechtvaardig veroordeeld. Jezus weet wat dat is. En Hebreeën zegt, hij heeft medelijden. Hij weet dus wat je meemaakt. En waar je doorheen gaat. Ken de angst. Maar dat spoort mij aan. En ik hoop jou ook om uit te zien. Om staande te blijven. Opdat u stand kunt houden. Want de Heer Jezus is ons voorgegaan. Hij weet wat wij doormaken. staat zelfs dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft. Jezus als zoon van God. En hij heeft in verzoekingen het kruis verdragen en schande veracht. Want er lag een vreugde voor hem. Er lag een vreugde voor hem. Die vreugde heeft hem op de moeilijkste momenten in Gethsemane, heeft hem ertoe geleid om zich te onderwerpen aan de wil van de Vader. Wat een voorbeeld is dat voor ons. De vreugde die voor je ligt. Staat voor Mozes ook. Hij was ziende de onzichtbare. Want hij zag op het loon. Ook in moeilijke tijden. Het zesde is, hij is in de troon bij de Vader. En er staat van die troon dat het een troon van genade is. De Vader en de Zoon bieden vanuit de troon genade aan. Als je dan bedenkt dat dat een troon van veroordeling had kunnen zijn. Daar staat er een troon van genade. Kijk, als wij het zouden willen naderen tot de troon van koning Willem-Alexander. Dat zou amper lukken, denk ik. Te naderen voor een troon. Wij zijn dat bekend, hè, met deze verse. Maar te naderen voor een troon. Zonder angst. Denk aan Esther die naderde voor de troon van de koning. En wij mogen zonder schroom, zonder angst naderen tot die troon van de genade. Die hoge priester in het Oude Testament ging 1 keer per jaar. Ik heb me laten vertellen, dat was altijd, en het zegt het woord ook, onder grote angst en beving. Gehuld in het wierook. In het heilige der heiligen. 1 keer per jaar. En de Talmud zegt, van een broeder, dat ze een touwtje om zijn voet bonden. De voet van de hoge priester. Omdat wanneer die een verkeerde handeling zou uitvoeren en ter plekke dood zou neervallen, ze vanaf buiten hem eruit zouden kunnen halen. Het heilige der heiligen. En nu zegt hij, tegen deze mensen, met die achtergrond, en vanmorgen tegen jou en mij, laten we toegaan met vrijmoedigheid. Weet je hoe genade dat is? Kijk, die aardse hoge priester, die vroeg namens jou aan God om genade. De hemelse hoge priester biedt jou genade. Troon van genade. En het zevende is dat hij dat wil doen. Barmhartigheid vergeven, zodat wij het verkrijgen op het juiste tijdstip. Op een dag van verzoeking. Dat we toesnellen naar hem in het heiligdom. En zeggen, Heere, hier ben ik. Ik heb geen kracht in mezelf. Maar ik kom voor uw troon. In de troonzaal, over de weg van het bloed die de Heer Jezus heeft ingewijd. En ik doe een beroep op uw karakter, op uw genade, op uw barmhartigheid. En hier zegt hij, je zult het vinden en je zult barmhartigheid verkrijgen. Op het juiste tijdstip. Moet je eens over nadenken. Op het moment dat je het nodig hebt, is hij daar. Met medelijden. Hij doet dat niet veroordelend. Zeg maar, oké. Met medelijden. Ken je hem zo? De Heer Jezus. Hebreeën 3 vers 1 zegt. Hij is de hoge priester van onze belijdenis. Over hem willen we het hebben. We laten ons op niets anders voorstaan dan op hem. Ik hoop dat dat jouw leven is. Dat je je niet op allerlei andere dingen laat voorstaan. Dat is zo'n gevaar ook in deze tijd. Om allerlei christelijke hobby's te hebben. Allerlei thema's die belangrijk worden. Maar dat de Heer Jezus, misschien net als in Laodicea, uiteindelijk buiten staat. Van mag ik er ook nog in? Geestvervuld leven is een leven vol van de Heer Jezus. Daar ben ik echt van overtuigd. Volgens mij is dat ook de kern van deze brief. Zo'n hoge priester zoeken wij. Nee. Krijgen wij. Nee. Die hebben wij. Die hebben wij, zegt hij. Dan kun je alleen nog danken eigenlijk. Dank u, Heer, voor wat u doet. voor wie u bent. Hij was heilig en onschuldig. En hij offert zichzelf voor anderen die onheilig en schuldig zijn. En er staat voor eens en voor altijd. En zijn offer was zichzelf. Ik denk dat het voor Joden daarom zo bevreemdend was. Kijk, dat er offers gebracht werden voor God. Dat waren ze zo mee bekend. Maar andersom, dat de hoge priester... Dat was ondenkbaar. Stel je voor, denk zo'n plaatje in. Dat de hoge priester zelf op het altaar ging. Dat is tot op vandaag de dag, tot op deze dag de ergernis. Maar de Heer zal het gaan wegnemen. Let op hem. Dan houd je het vol. De hoge priester van onze belijdenis. Er is zo'n lied, misschien kunnen we dat zo wel zingen na de lezing. Al klaagt de Satan mij steeds aan, terwijl hij wijst op al mijn schuld. Ik kijk omhoog en ik zie hem staan, die alles voor mij heeft vervuld. Mijn naam geschreven in zijn hand, bewaart hij eeuwig in zijn hart. Ik weet geen aanklacht houdt meer stand, wanneer mijn redder pleit voor mij. Nou, zegt hij, deze priester wil ik aan je voorstellen. In je herinnering roepen. Laten wij tot hem naderen, vrijmoedig. Naderen is dichterbij komen. Eigenlijk zegt hij, kom dichterbij. Niet alleen om hulp te vragen, maar ook om hem te aanbidden. Niet als slaven, maar als geliefde kinderen. De Vader zoekt wie hem aanbidden. Kinderen in het heiligdom. Jezus zei, Vader, ik wil dat u die, zij die u mij gegeven hebt, bij mij zijn. Straks in het Vaderhuis, maar ook nu al, in de geest, dicht bij mij zijn. Al ben je een geestelijk een baby, God verlangt gemeenschap, intimiteit met ons te hebben. Hij roept ons zacht in zijn nabijheid. Dat is de oproep, hè? Laten we tot hem naderen. Tot hem naderen. En laten we de belijdenis van de hoop vasthouden. Dat was die andere oproep. Laten we de belijdenis vasthouden. Laten we de Satan ons geen kans geven om ons van die zegen te ontroven. Maar laten we onze vrijheid en onze zegen in hem geestelijk bewaken. Dat die weg niet geblokkeerd wordt. Laat geen mens, geen duivel je de toegang tot hem ontnemen. Want hij die het beloofd heeft is getrouw, staat er. Laten we toezien op elkaar. Dat is de derde aansporing. Laten we toezien op elkaar. Elkaar vasthouden. Geestelijk voor elkaar zorg dragen. Er staat, laten we elkaar aanvuren tot goede werken. Er staat, prikkelen tot goede werken. Geestelijk betrokken op elkaar. En tegen elkaar zeggen, wij hebben een hoge priester. Daarom is het zo belangrijk dat we deel uitmaken van een kring van broeders en zusters die geestelijk zorg willen dragen. Die niet met ons meebidden. Want we hebben elkaar nodig. Satan gaat rond als een briesende leeuw. Zongen we. Maar als we met elkaar, broeders en zusters in je omgeving en vandaag ook hier, tot hem naderen. Beroep het op het bloed, dan zal hij ons niet afwijzen. De laatste opmerking. Hoe is het tussen hem en jou? Ga je over die weg met vrijmoedigheid? Het is mijn gebed dat God de ogen, de schellen van onze ogen wegneemt en gaat zien wat God in hem gedaan heeft. En dat je vrij tot hem mag gaan. We missen vaak veel vrede. Omdat we zo weinig soms voor de troon zijn. In hem is er kracht. Wat je ook bezighoudt. Wat er ook in je hart is op dit moment. God is machtig. God is genadig. Hij biedt barmhartigheid aan. Laten we naar hem toe gaan. In de volle zekerheid van het geloof. met het vaste vertrouwen dat hij ons geeft op grond van de Heer Jezus. Het lied wat we gaan zingen, dat eindigt met dit couplet. Ik leef in hem en hij in mij. Zo één met hem, geïdentificeerd met hem, sterf ik niet meer. Eens zal ik zitten, zij aan zij. Mijn Jezus redder en mijn Heer. Laten we met elkaar een kort moment van gebed nemen. En tot hem naderen. Tot hem naderen. En daarna zien we dat lied. Nabij Gods hoogverheven troon. Laten we bidden. Ook in een stil moment om tot hem te gaan. Vader, we komen tot u in de vaste wetenschap dat u in de Heer Jezus met ons tevreden bent. En dat we bij uw troon barmhartigheid verkrijgen en genade vinden. In welke verzoeking we ook staan, op grond van het bloed van de Heer Jezus, op grond van het offer, eens en voor altijd gebracht, mogen we geloven, Heer, dat er bij u genade is voor elke omstandigheid. We prijzen uw heerlijke naam voor wat u ons in de Heer Jezus geeft. En ik bid u dat we diep onder de indruk zijn van hem. Niet van onszelf, ook niet van onze problemen, van onze verzoekingen, niet van de boze die zich soms zo imponerend kan voordoen, maar dat we zullen zien op hem die de boze verslagen heeft aan het kruis en elke macht en kracht aan zich onderworpen heeft. Geprezen zij het Lam, het bent u, Heer Jezus. We willen u aanbidden. Voor het werk dat u gedaan hebt aan het kruis. Wat u nu voor ons doet aan de rechterhand van de Vader. Dat u bidt voor ons. Onophoudelijk. We beseffen, Heren, we belijden u. We beseffen soms half niet hoe gezegend te zijn met u. En met uw Zoon. Neem onze dank aan. Voor het werk wat u gedaan heeft. In Jezus' naam. Amen.